can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, de podcast waarin we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop ligt naar het presidentschap. Ik ben Hella Huuk.
En ik ben Victor Pak.
En dit is onze laatste aflevering vanuit de studio van EW, Spaklerweg in Amsterdam, want de week erop zitten we in Washington. We gaan het hebben over de oplopende spanning en polarisatie in de Verenigde Staten, nu de eindstreep van de campagne in zicht komt.
En omdat de race bijna is gelopen, zal Matt zijn verwachting delen over de publieke reactie op de verkiezingsuitslag. Wat kunnen we verwachten zodra de stembussen sluiten?
En Victor heeft natuurlijk weer een stapel met verse peilingen meegenomen. We gaan kijken hoe de race ervoor staat, zo vlak voor de verkiezingen.
En zoals altijd behandelen we ook weer jullie ingestuurde luisteraarsvragen. Er is genoeg om over te praten, dus blijf luisteren.
De Vibenomics hebben we wel eens besproken, maar die hele vibe rondom die verkiezingen, Victor. Toen die democratische conventie er was en Harris zei, ik ben nu de kandidaat, toen voelde je toch wel wat zinderen door het land. Enthousiasme, change misschien wel. Apart als je toch al de zittende vicepresident bent, maar wat voor cijfer geef jij nu eigenlijk de vibe in de Verenigde Staten en het enthousiasme rondom deze verkiezingen?
Ik denk eigenlijk een onvoldoende of heel laag. Tenminste, ik zat erover na te denken. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dit verkiezingsjaar is het meest knotsgekke dat we hebben gehad. En aan de andere kant is er ook best een punt te maken dat dit de saaiste verkiezingen ooit zijn. Dat het nog nooit zo suf is geweest als je naar die peilingen kijkt. Want ze zijn zo ontzettend stabiel sinds Harris die race in is gestapt. Eigenlijk er zijn tot nog toe, en dat gaat eigenlijk ook niet meer komen, want een aantal peilers die voeren ook op dit moment bijvoorbeeld hun laatste slotpeiling uit, want veel kiezers, miljoenen, die hebben ook al gewoon gestemd. Ja, en ze zijn wekenlang, ook hier in de podcast, en ik denk dat we redelijk goed hebben afgewisseld altijd, maar als je gewoon dat beeld van die nationale peilingen erbij pakt, dan is dat zo ontzettend stabiel geweest, dat het eigenlijk heel saai maakt. Zeg maar,
er verschuift eigenlijk helemaal niet.
Er verschuift zo weinig, omdat het ook zo dicht bij elkaar ligt. Als je nu de New York Times, dit is nog niet de peiling van straks, maar de laatste reguliere New York Times peiling samen met Shanna College, ja, die concludeert, het is nationwide 48-48%. Het is dus deadlocked, zoals Amerikanen zeggen. Het is gewoon, ja, ze houden elkaar in de wurggreep en daar verandert niks meer aan. Als je die peiling verder terugkijkt, zeg maar, in eerdere momenten, het is altijd zo rond die 48% geweest. Soms lag Harris net 2-3% voor. Trump heeft een keer volgens mij ook even voorgelegen, maar dus ontzettend stabiel, al maandenlang. Terwijl er zoveel is gebeurd. En dat bedoelde ik aan het begin te zeggen. Van aan de ene kant hebben we echt het meest knotsgekke verkiezingsjaar ooit gehad. En aan de andere kant ook het saaiste qua peilingen. In ieder geval in wat er verandert. Dus dat maakt het zo gek.
Wat ik zo interessant vind, is dat je dan geneigd bent om nu allerlei conclusies te trekken aan wat je nu ziet. Maar er zijn al 31 miljoen mensen naar de stembus, of tenminste, die hebben in ieder geval al via de postbus hun stem uitgesproken. Dat is toch al een aanzienlijk deel. Wat nou als dat allemaal mensen waren die nog in de vibe van de democratische conventie zaten, met Change en Harris die daar stond te stuiteren op het podium?
Ja, nou ja, die conventie was augustus. In september is het allemaal echt begonnen, het stem. Had je dat debat, wat Harris toch wel heel goed deed. Dus inderdaad, toen waren de peilingen wat positiever voor Harris. Nu heeft ze dan, nou ja, in wat we net zeiden, staat ze gelijk. Soms ligt ze nog her en der net voor. Dat maakt het inderdaad heel moeilijk in te schatten hoe dat stemgedrag precies is. Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, degene die het meest zeker zijn wat ze stemmen, ja, die boeit het niet. Die hoeven ook geen extra informatie. Die weten toch wel dat ze republikeins of democratisch stemmen. We zien ook in die cijfers dat waar vroeg stemmen, per post of door even langs te rijden bij een stemlocatie, dat was 4 jaar geleden echt een democratische aangelegenheid, zeg maar. De democratische kiezer, die maakte daar volop gebruik van. Trump was daar ook toen super sceptisch over. Nu is dat heel anders. Het gaat eigenlijk heel gelijk op in heel veel staten. Okay. Dus ook de Republikeinen hebben dat vroeg stemmen echt omarmd. En dat is echt een kanteling ten opzichte van 4 jaar geleden. En dat maakt het ook dat het trekken van conclusies zo verdraaid lastig is daaruit. Want dat beeld is dus heel anders. We weten dus ook niet wie de kiezer op 5 november is, hoe die denkt. En normaal wisten we altijd, nou ja, dat is dus de Republikeinse kiezer. Die wacht gewoon netjes af tot verkiezingsdag en komt dan. Want die Democraten hebben het grootste deel al gedaan. En nu, ja, wat staat er straks nog uit? Op dit moment inderdaad 31 miljoen Amerikanen die al gestemd hebben. Nou, dat zijn er echt behoorlijk veel. Veel meer dan ooit tevoren. Dat zorgt dus dat de groep die straks nog gaat stemmen volgende week veel kleiner is. Dus ja, het maakt het allemaal nog spannender en moeilijker.
Je zou ook kunnen zeggen, Victor, als het zo en het is dus zo spannend, waarom is er dan niet veel meer vibe? Want het gaat dan toch nu om echt nog van door tot deur gaan en iedereen overtuigen en dag in dag uit rallies geven. En dan zou je toch eigenlijk verwachten dat er veel meer stemming leeft in het land. Van het feest van de democratie, we gaan stemmen.
Ja, of je bent gewoon, je woont in Michigan en bent totaal doodgegooid met al die. Je zit even het nieuws te kijken en daar zie je dan dat het weer over de politiek gaat. Dan komen de reclames voorbij. Stem Trump, stem Harris, stem die voor die senaatskandidaat. Stem voor de andere senaatskandidaat. Vergeet je huis van afgevaardigden niet. Je wordt gewoon ook totaal overspoeld, zeker in die swing states. Misschien is het daarom ook dat je dan wat sneller afhaakt. En dat dus, ja, misschien wij wel helemaal denken, oh ja, kom op, heb er nog een beetje zin in. Terwijl de anderen gewoon meur zijn gebeukt. En denk, het zal wel.
Ja.
Laat het maar 5 november zijn.
Ja, want nog even
zijn.
Die bedragen, dat is toch niet normaal.
Ja, nee,
wat er aan die campagne wordt verspijkerd.
Het is duizelingwekkend. Als je kijkt naar de laatste cijfers die we gaan krijgen voor verkiezingsdag. Is dat er in de eerste 16 dagen van oktober, dus van 1 tot 16 oktober, meer dan een half miljard is uitgegeven door de campagnes. Dus door de Democraten en de Republikeinse Partij. En ook alle ondersteunende, ja, super PAC's, dus fondsenwerving daarnaast. Die niet officieel onderdeel zijn van de politieke partijen. Ja, dat is gigantisch. En eigenlijk weten we al vrij zeker dat dit zullen opnieuw de duurste verkiezingen ooit worden. Dat is een trend die niet te stoppen lijkt in de Verenigde Staten voorlopig.
En dure verkiezingen, dan kijk ik ook even naar waar ik dan toch heel erg van schrik. Wat er uitgetrokken moet worden om die stembureaus te beveiligen. Dus tot drones aan toe, kogelwerend glas, beveiliging. Dat is toch heel zwart.
Ja,
heel bedreigend.
Duister, ja. Ja, maar het is wel wat nodig is voor de stembus, voor de stembusgang inderdaad. En dat is gewoon, ja, meer inzet van beveiliging. We weten dat in een staat als Arizona 40% van de lokale verkiezingsfunctionarissen daar bedreiging heeft ontvangen. Dat is bijna de helft. Ja, en Arizona is een swing state, is dus heel verdeeld in die zin. Maar ja, bedreigingen voor mensen die gewoon, ja, de stemmen tellen of het stemhokje straks bemannen. Dat is zo. Dat geeft natuurlijk zo geen pas. En daar uiteindelijk denk ik wel, hier staat en valt uiteindelijk je democratie mee. Of je dit mensen nog vindt ook om dit werk gewoon te doen. En dat is wel een duister beeld. En ik weet ook niet. Wij zitten straks natuurlijk in Washington DC. En aan de ene kant lekker vol enthousiasme. Aan de andere kant denk ik ook wel, het kan ook gewoon heel guur worden straks na 5 november.
Ja, dat is niet uit te sluiten. En daar willen we eigenlijk ook wel een belangrijk deel van deze podcast het over hebben. Het wantrouwen in de overheid, in de instituties. En ook de bereidheid om geweld te gebruiken als de uitkomst jou niet zint. Laten we eerst even naar onze huisrepublikein Matt gaan.
Ja.
Die hier ook zeker iets over te zeggen heeft.
This is Matt from Flyover Country. Today I'm going to talk about what's likely to happen on November 6th and the days thereafter. Based on all the polling, my expectation is Donald Trump will win an electoral college victory of somewhere in the 306 to 312 range. He'll do that with the support of larger share of minorities since any Republican has gotten since Richard Nixon in 1960, with a huge share of the non-college educated voter population, and with a greater share of union members than any Republican has probably gotten since the 1960s. What's going to happen thereafter is really going to be the most interesting part of the next couple of weeks. My sense is, as the left did in 2016, 2017, 2020, there'll be widespread rioting in many cities after Donald Trump wins, including violence, as there was, if you recall, the attack on the White House that sent Trump and his family into the bunker. That's going to be scary. We'll see how big it gets. But if it can be contained, then we'll, you know, get past it. If it's not contained, then things will get bad. But when you essentially refer to Donald Trump as Hitler, worse than Hitler, you're only setting up such violence on the left. And so I think we are going to enter some scary times over the next couple weeks, and we'll see what happens. But hopefully things will be better than what I'm forecasting. It's Matt from Ohio. Cheers.
Ja, het is interessant om te horen dat vanuit die republikeinse blik, wij hier in Europa weten natuurlijk, het Witte Huis is toen bestormd, toch wel na een oproep van Trump. Dat was toch wel extreem rechts wat daar het Witte Huis binnenviel. Hij heeft ontzettende angst voor links.
Ja.
alsof die niet zoiets zouden kunnen doen.
Ja, hij refereert ook naar de rellen toen naar de dood van George Floyd. En toen inderdaad, ja, Trump en zijn familie zijn in het Witte Huis toen even geëvacueerd naar een bunker voor iets meer dan een uur. Maar inderdaad, ja, de totaal andere blik is dat. Wij hebben het snel over 6 januari 2021 toen het Capitool werd bestormd. En dat is hier veel meer een afterthought. Dus ja, dat kan ook.
Ja, en hij denkt in ieder geval dat Trump zal winnen. Dat moeten we dus nog maar eens eventjes zien. Laten we anders ook even meteen gaan kijken naar de peilingen.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever.
It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Ja, je hebt peilingen meegenomen die toch gaan over de kern van de democratie. Ben je bereid als je verliest de uitslag te accepteren?
Ja, nee, klopt, want we hebben aan het begin van de podcast even gewoon het landelijk beeld genoemd. Dat is heel erg gelijk. De meeste peilingen van hoe staat het ervoor, dat is allemaal geconcludeerd. Want heel veel Amerikanen die hebben al gestemd. Dus ja, peilingen worden steeds minder belangrijk eigenlijk. Het is nu gewoon eigenlijk op onze kont zitten en afwachten tot wanneer de uitslag komt. Maar als die uitslag er is, wat doe je er dan mee? In augustus, dus dat is al wel iets langer geleden, maar is er wel een heel groot onderzoek geweest onder 5000 Amerikanen door de Public Religion Research Institute en de Brookings Institution. Echt van die, dat zijn denktanks die niet tot een van de partijen behoren, waarin 19% van de Republikeinen zeggen dat Trump de verkiezingsuitslag moet afwijzen als hij verliest. En bij de Democraten is dat 12%, wat toch ook niet onaanzienlijk is. Maar dus, nou ja, bij de
7% minder, maar het is niet zo dat de Democraten dat ze allemaal zeggen van we leggen ons braaf bij de uitslag neer.
Precies. En ja, bij de Republikeinen is 1 op de 5. Daar heb je het over natuurlijk wel heel aanzienlijk. Maar ja, bij de Democraten is dan 1 op de 10. Dat is toch een soort, nou ja, in mijn ogen is de afbrokkeling van institutioneel vertrouwen ten top. En dat is al langer gaande natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar hieruit, ja, het niet willen accepteren van je verlies is wel het, in mijn ogen denk ik, de ultieme vorm daarvan. En heel zorgelijk. Nou, het leeft ook veel breder in de Amerikaanse maatschappij. Als je kijkt naar het aantal Amerikanen dat zegt vertrouwen te hebben in de overheid, is dat 22%. Driekwart van de Amerikanen denkt negatief over het Amerikaanse congres. Het vertrouwen in het hoge rechtshof en het presidentschap staan ook op dieptepunten in de Amerikaanse geschiedenis, in ieder geval sinds we peilen. En dat is meestal zo na oorlogs. Maar dat is dus een gigantische verschuiving eigenlijk van, ja.
Van, ja, en ook niet zo makkelijk te repareren.
Geloof in je democratie. Nee, ja, ja, hoe repareer je dat? Dat is denk ik een heel grote vraag. Grofweg iets meer dan de helft van de Amerikanen zegt dat zij nog met elkaar in het democratische systeem de goede keuzes samen maken. Terwijl dat na 9-11, nou ja, 23 jaar geleden, was dat nog bijna 80%. Dus het is gewoon de democratie die, de democratie die afbrokkelt in de Verenigde Staten. En dan kan je heel erg kijken natuurlijk van welke partij daar de schuld aan heeft en wie wat doet met kiezerregistratiesysteem of wat dan ook. Maar gewoon de Amerikanen zelf vinden het, zijn ook gewoon niet, niet blij op tevreden of wat dan ook met hoe het gaat. En ja, een van de interessante verklaringen, tenminste die ik zelf ook gewoon aanhang, is: kom je eigenlijk nog mensen, toch de bubbelsamenleving, kom je nog mensen tegen die anders denken dan jijzelf, die anders stemmen uiteindelijk dan jijzelf? En bijvoorbeeld in 2004 had je in de 3100 districten die de Verenigde Staten tellen, daarvan werd in 200, kreeg een van de kandidaten, dus Bush of John Kerry, meer dan 80% van de stemmen. Tussen in 2020 was dat aantal counties waar dus een kandidaat zoveel stemmen kreeg, toegenomen tot bijna 700 districten. Dus dat is dus een verdrievoudiging van het aantal bubbel districten. Zo zou ik het zeggen. Waarin je dus echt de ene echt alleen maar, als meer dan 80% op Trump of Biden stemt, dan denkt dus je buren en de buren van je buren, die denken allemaal hetzelfde en stemmen allemaal hetzelfde.
Ja, en je denkt dat het hele land en dat, is natuurlijk.
Dat vergroot jezelf uit. Terwijl het is juist heel goed om af en toe nog even iemand, denk ik, tegen te komen die anders stemt, die een andere banner in zijn tuin neerzet. En waar je misschien dan af en toe ook nog een gesprek mee aanknoopt bij de bakker. En in ieder geval ook voor je ziet dat ook maar een buurman is. En iemand die ook gewoon zijn opvatting heeft.
Precies. En wat ik zelf dan opvallend vind, we hebben natuurlijk expres iemand als Matt gevraagd. Echt een voor ons echt een hardliner republikein. Die dingen zegt waarvan wij denken hier in Nederland. Van wat zeg je nu?
Ja.
Maar wat mij ook heel erg opvalt, is dat die bubbelcultuur die jij dan schetst, er ook toe leidt dat het eigenlijk ook niet meer kan om nog kritiek te hebben op je eigen partij, om te zeggen, die democraten doen dingen niet goed, of die republikeinen, maar wij zijn zelf, moeten we toch ook eens even kijken naar hoe het nou kan dat we nog steeds de gezondheidszorg niet goed op orde hebben, dat wegen en bruggen instorten, dat we immigratie niet onder de knie krijgen. Dus ook die zelfreflectie vind ik zo heel beperkt. Dat leid ik dan nu even af van onze voice-appjes van Matt. Maar dat is wel heel erg, het ligt steeds echt aan die ander.
Ja. Het ligt aan de ander en wat je moet doen om dat te bestrijden, daar wordt steeds heftiger over gedacht, zeg maar. Inmiddels vindt twee derde van de Amerikanen dat geweld tegen de overheid nooit aanvaardbaar is. Terwijl in de jaren 90 was dat gewoon nog meer dan 90% van de Amerikanen. Dus
een derde vindt het wel aanvaardbaar.
Vindt het aanvaardbaar om geweld in te zetten. Dat soort heftige cijfers, dat doet nogal wat met een land en hoe je stemt en in het systeem staat.
Ja, en als je dan bedenkt dat je natuurlijk in de Verenigde Staten ook nog vrij makkelijk een wapen kan krijgen, dan
is dat extra reden tot zorg, ja.
Ja, Matt heeft hier ook een blog over geschreven op zijn Substack over electorale segregatie. Echt een interessant stuk om te lezen. En dat zetten we even in de show notes, dus dat kun je dan nog bekijken. Goed, gaan we eens eventjes kijken naar de luisteraarsvragen. Er is eentje van Cas. Zijn jullie tijdens deze verkiezingen innovaties op het gebied van campagnevoeren opgevallen? Kunnen politieke partijen er hier iets van leren? Ik heb geen idee, eigenlijk.
Echte innovaties vind ik moeilijk om in te schatten. Ook omdat dat soms heel erg onder de motorkap van die campagnes gebeurt. Een trend die we eerder ook al in de podcast hebben benoemd, is dat je gewoon ziet dat kandidaten vooral de thuiswedstrijden opzoeken. Dus je niet meer echt vaak kritisch laten ondervragen door onafhankelijke journalisten. Je gaat liever dus naar de podcast van Joe Rogan, die toch wat milder voor je is dan iemand van CBS News of zo. Dat zien we Trump doen, dat zien we ook Harris doen. En dat is een trend die al is ingezet. Dus ik ga het ook geen innovatie noemen. Maar die wel steeds steviger wordt. En ja, kijk, Harris was vorige week bij CNN voor een town hall. Ja, dat heeft dan in ieder geval op lineaire televisie iets van 3,5 miljoen kijkers. Ja, dat is ook gewoon niet zo heel veel als je met hem een goede podcast, bijvoorbeeld dus Joe Rogan. Ja. Nou ja, dan zit je op 15 miljoen gauw. Ja, dat is een trend die je wel vaker ziet. Ja, en verder, ja, om het toch maar even een innovatie te noemen. Je kan eigenlijk heel goed je kandidaat nog bij het grof vel zetten zonder voorverkiezingen en er toch een spannende race van maken, zeg maar. Misschien dat die voorverkiezingen in zekere zin wel overrated zijn, of dat eigenlijk dat hele circus misschien wel wat bondiger zou kunnen. En of dat misschien, kijk, ik zeg niet dat je ze helemaal weg moet halen, want ik denk dat het een kandidaat wel heel erg sterkt in ervaring en techniek van campagne voeren. Maar het hele klassieke systeem, wat heel uitgestrekt is, bepaalde volgorde, beginnen in Iowa, et cetera, ja, daar is radicaal mee gebroken dit jaar. Totaal door toevalligheid, maar dat zou misschien wel kunnen, want dat debat toch tussen Biden en Trump, dat gaat in ieder geval de geschiedenisboeken in. Ja. En misschien zou het fijn zijn voor de kiezer als dat eerder begint. Dus het circus tussen de twee top dogs. In plaats van alles lekker in de partij houden. Ik denk dat de opvallende momenten zijn geweest.
Wat ik zelf nog zat te denken, Victor. Dat we natuurlijk ook verkiezingen hebben gehad. Dat we het hadden over Cambridge Analytica. Ja. Over micro-targeting. En dat je via Facebook helemaal je eigen message krijgt. En dat je dan ook genutst wordt naar een bepaalde kandidaat. Dat was toen de innovatie, dacht ik, ja, daar hebben we het nu helemaal niet meer over. En nu hebben we het heel erg over van deur tot deur en echt weer mensen fysiek opzoeken. En is dat nou helemaal weg, denk je, dat micro-targeting?
Nee, ik denk dat het gewoon helemaal geïncorporeerd is. En zeg maar, ik zei ook van vaak na af, zeg maar, wat daar nu in detail gebeurt, dat zeggen die twee campagnes toch niet. En dan straks de winnende, daar gaat een keer een verhaal over komen van, nou, dit was de geniale vondst die we hadden. Maar die ken ik nu nog niet en ik zie hem nu nog niet. Zo eerlijk moet ik ook gewoon zijn.
Nou moeten we van producer Sam boter bij de vis gaan doen. En hij wil dat wij gaan zeggen hoe we zelf naar die verkiezingen kijken. En dat we gaan vertellen wie wij denken wie er wint.
Ja.
Waar we allebei nu ongemakkelijk bij zitten te grinniken.
Ja, Matt heeft het al gedaan. Die zegt Trump.
Ja, maar hij is republikein. Dan denk ik, ja, wat kan die? Ja, die gaat natuurlijk sowieso, al denkt hij dat Harris wint, gaat hij dat niet zeggen.
Ik vond het wel geinig dat hij met nadruk zei, voor de goede luisteraar, Electoral College win. Dus dat impliceert dat Matt ruimte laat dat de popular vote dus toch naar Harris gaat. Dat is ook iets logischer, maar toch.
Ja, dus de popular vote is dan over heel Amerika, ja. Hè? Om het dan toch maar even uit te leggen wie er dan wint. Maar daar heb je dan zo weinig aan, want
daar
het gaat natuurlijk weer om die swing states. Ja.
Ja, wie wint het presidentschap? Nou, lastig. Ja, ik heb het eerder gezegd in de podcast met Jan Paternotte en nu moet ik daar maar bij blijven. Ik denk dat Harris het nipt haalt. Ik zou het heel leuk vinden als het zo'n kraker wordt met dat ze heel lang op, weet ik veel, 268 electorale kiesmannen blijft staan en dan net ergens die twee stemmen uit Maine of zo binnensleept. Nou, ik denk eigenlijk dat ze best in de buurt komt van Biden. Als ze dan toch al wint, dan zal ze in ieder geval Michigan binnenhalen en Pennsylvania en dan, nou, misschien ook. Het zou wel leuk zijn als het dan ook North Carolina is. En dan niet Georgia en Arizona. Dan hebben we een heel gekke kaart die uniek is. Dat zou ik misschien nog wel leuk vinden. Maar ik denk dat ze het wel nipt gaat halen. Maar echt in al die swing states met marginale verschillen. Waardoor we ook lang moeten wachten.
Ja, dus de kans is vrij groot. Want wij vliegen vrijdag terug. Dat we eigenlijk nog helemaal niet weten wie er gewonnen heeft. Dat het een slepende toestand wordt.
Zaterdag 9 november, net als 4 jaar geleden, dan komt het. Om kwart over 10 ochtends Amerikaanse tijd. New York tijd, Oostkust.
Ik moet wel echt zeggen dat voor Europa lijkt mij toch echt het beste dat Harris wint. Ook omdat ik het zo zorgelijk vind dat toen Trump won in 2016, ik weet het nog echt heel goed, ik was in Lissabon op de Web Summit. En ik werd 's ochtends wakker en ik zette de tv aan. En ik had eigenlijk helemaal niet gedacht dat hij zou winnen, dat Trump zou winnen. En toen was ik nog vrij rustig. Ik dacht van, iedereen is nu helemaal in paniek, maar laten we het eerst maar eens even zien. Wat voor beleid heeft hij nou precies? Dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Nu zijn we natuurlijk zoveel jaar verder. En we weten dat de kritische mensen die toen nog in het begin wel om zich heen had verzameld. Er was nog een checks and balances. Die is weg in die Republikeinse partij. Die gaat waarschijnlijk weg zijn in de nieuwe hofhouding die meeneemt naar het Witte Huis. Dus ik denk echt dat het een andere situatie zou worden. En natuurlijk ook hoe die denkt over Oekraïne en Rusland. Dat is denk ik niet waar wij als Europa blij mee gaan zijn. Maar ik heb dus wel het gevoel dat hij het net wint.
En wanneer weten we het dan volgens jou?
Jeetje. En misschien nog wel langer.
Nog langer?
Ja, dat denk ik.
Ja.
Ja, zondag. Ik zeg zondag.
Oh ja, 10 november.
Twee uur Nederlandse tijd.
6:00 Amerika, Oostkust. Oké. Okay. En van Sam moesten we ook nog voorspellen welke partij de meerderheid in de Senaat krijgt en in het Huis van Afgevaardigden.
Nou, zeg jij dat maar, Victor. Je hebt daar veel meer verstand van.
Dan is het, geloof ik, het geval dat... ik zeg dus Harris wint het presidentschap. En dan is het geval dat zij de eerste president sinds... democratische president sinds Cleveland in 1889, zeg ik even uit mijn hoofd, is die dan niet het huis heeft, maar wel,
uh-huh.
Wel de Senaat. Ik zou dat heel grappig vinden, dat er echt een wonder in Montana gebeurt en dat de Senaat dan 50-50 wordt en dat het huis toch in republikeinse handen blijft. Dat wordt hem.
Nou, wij nemen deze microfoontjes mee naar Washington.
Ja.
En dan gaan we daar ergens een situation room creëren in een hotelkamertje of een leuke kroeg. Nou, we kijken wel waar we terecht kunnen. En dan gaan we regelmatig, regelmatig podcasts daar maken. Dus blijf ons volgen. En als je dit een leuke podcast vindt, geef ons dan een review alsjeblieft.
En uiteraard blijven we ook dan openstaan voor al jullie vragen. Dus stuur die vooral naar podcast@ewmagazine.nl, het bekende adres. En wie weet gaan we ze dan vanuit Washington beantwoorden. Of gaan we daar op stap om te kijken of we antwoord kunnen vinden op de vragen.
Ja, precies. Ja, tot de volgende week.
Tot dan.